Ik ben Liesbeth en je luistert naar de Liesbeth Bees & Muska podcast show. Ik ben ondernemer en run twee bedrijven, Bees & Muska Media en The School of Business Growth. Via beide bedrijven leer ik ondernemers en help ik bedrijven hun online zichtbaarheid te laten groeien. Begin 2015 besloot ik en mijn man Wouter ons leven aan te pakken. We zijn persoonlijk, zakelijk en spiritueel ontzettend gaan ontwikkelen. En de lessen en inzichten die ik op dagelijkse basis leer, die deel ik hier met jou. Want ik geloof dat wat wij hier te doen hebben op aarde, is de beste versie van onszelf worden. Heel veel luisterplezier. Hey, van harte welkom. Leuk dat je luistert naar een nieuwe episode van de podcast. Een hele bijzondere episode, want ik ga in gesprek met Eva Brouwer. Nu is dat op zich voor mij niet heel raar, want dat gebeurt wel vaker. Maar we hadden dit eigenlijk nog nooit opgenomen om voor het publiek om naar te luisteren, zal ik maar zeggen. En eigenlijk altijd als Eva en ik elkaar spreken, hebben we inzichten en realiseren we ons weer nieuwe dingen. Hebben we het over onze ondernemingen. Natuurlijk ook over privézaken, maar het zijn altijd inspirerende gesprekken. En dus besloten we er één op te nemen samen. Ja, we hebben het over doorbraken. We hebben het over eigenlijk de zwarte vlek die je soms bij jezelf ziet, terwijl je het bij anderen heel goed kan oplossen. We hebben het over je podium durven pakken, ook als je dat stiekem nog best wel een beetje eng vindt. Over leren je eigen verhaal te gaan delen, als je voelt dat dat nodig is, of voor jezelf of voor je bedrijf. We hebben het over ja zeggen tegen het leven, over vaker ja leren zeggen. Nou, en echt over nog veel en veel meer. Ga lekker luisteren naar het heerlijke gesprek wat ik had met Eva. Geniet ervan. Heb je het geluisterd en heb je het gevoel, ik ken iemand die moet dit ook horen. Stuur het dan zeker naar iemand door. Let op, want de inschrijvingen voor het schooljaar 2021 van de School of Business Growth komt eraan. Wil jij een half uur strategiecall met mij om te bekijken of zo'n schooljaar voor jou iets is? Het Gold Member Jaartraject heb ik het over. Stuur me dan een mailtje naar info@liesbethbezamuska.nl. En dan gaan we in gesprek en bepalen we samen, jij en ik, of het iets voor jou is. Zo'n strategiegesprek is uiteraard geheel vrijblijvend. Oké, dat was nog even de boodschap voor nu. Ga lekker zitten en geniet van het heerlijke gesprek dat ik had met Eva Brouwer van Pak Je Podium. Je ziet het al, we zitten bij de one and only Eva Brouwer. Superleuk, hè, dat we dit eindelijk doen. Ik wilde dit al heel lang.
Ik vond het ook heel leuk, dus ja. Ik ben blij dat we eindelijk weer samen kunnen komen.
Ik wil eigenlijk altijd aan het begin zeggen van een video of een gesprek of een podcast, welkom. Maar ik ben bij jou.
Ja, dan moet ik zeggen welkom. Welkom kijker en luisteraar.
Ja, superleuk. We zijn in jouw huis in Amsterdam.
Wat valt je op?
Kleur! Ja, super gaaf, maar dat weten we van jou. Jij bent een super kleurrijk persoon. Voor wie niet Eva kent, zoek haar op. Instagram, Pak Je Podium is wat jij doet.
Ja, top.
En wat ik heel graag met jou wilde, Eve, is een ondernemersgesprek. Zei ik ook tegen je, ik zei, ik wil je niet per se interviewen, ik wil gewoon met je praten van ondernemer tot ondernemer. Wat wij wel vaker doen, maar dat hebben we nog nooit opgenomen.
Meestal met champagne.
Waar is de champagne? Ja, we zitten hier, even een soort heel grappig, we zitten hier met heerlijke amandel, we zitten met speculaasjes, ja. En we zitten met Engelse drop. Ja. En nu heb ik alles aangeraakt. Dus, ja. Dus die drie zijn van mij, want het is corona.
Ik ben net niet aan gelikt. Dat scheelt. Ja.
Te grappig. Nee, maar superleuk. Ik wil niet heel lang ingaan op jouw hele geschiedenis. Want of mensen kennen jou gewoon heel erg goed en weten dat al. Of het is natuurlijk gewoon, het staat overal online. Ze kunnen echt vinden wat jouw background is. Maar even heel kort. Waar kom jij vandaan en wat doe je nu?
Ja. Nou, ik ben van het bedrijf Pak Je Podium. En dat is eigenlijk al wat ik mijn hele leven lang doe. Eigenlijk als klein kind stond ik al, hallo, hoe heet jij? Dus het is een soort natuurlijke nieuwsgierigheid die eigenlijk altijd is gebleven. Ja. Ik kom uit de televisiewereld. Ik heb 10 jaar lang het nieuws gepresenteerd. En toen kreeg ik toch het gevoel van, ja, is dit het nou?
Ja.
Dat waar ik eigenlijk zo lang naar verlangd had. In de spotlight, make-up op en alles. En toen dacht ik van, ja, maar waar blijf ik hier? Wat is mijn verhaal en hoe kan ik eigenlijk iets meer waarde bieden? Ja. En in die periode ging ik op onderzoek uit. En kwam ik bijvoorbeeld bij ondernemersbijeenkomsten en zag ik dat mensen fantastische verhalen hadden. Alleen ze vertelden het niet, ze wisten niet hoe of ze durfden het niet. En toen dacht ik, hé, hier zit wat.
Ja.
Ik weet misschien niet per se zelf wat ik te melden heb. Hè? Zo lang was ik al in dat ritme van die journalistiek. Maar ik kan wel andere mensen helpen om zelf hun verhaal te vertellen.
Mooi.
Nou, zo is Pak Je Podium ontstaan.
Ja, en wat doe jij in Pak Je Podium? Een soort van even heel praktisch.
Ja, nou, het is eigenlijk een presentatiecursus die ik geef. Alleen wat er bij mij anders aan is dat het niet alleen maar gaat over het podium of hoe hou ik mijn hand of hoe gebruik ik mijn stem.
Ja.
Bij mij gaat het erom, wat is het verhaal? Dus daar help ik je mee.
Ja.
Wat is de kernboodschap die je wil brengen? Dat is misschien ook het journalistieke stuk. En hoe breng je dat in wat voor vorm dan ook? Of dat nou is content online,
ja,
op social media. Of in bijvoorbeeld echt door het scherm met video's, et cetera. Of als die gelegenheid zich dan voordoet, dan wel natuurlijk in een netwerkgesprek.
Op dat podium.
Of op dat podium.
Ja.
Ja, maar het kan ook in de media zijn. Dus het gaat erom, wat heb je te melden?
Ja.
Hoe kan je daar verhalen van maken? Dat, ja, mensen denken, oh, dat is een leuke anekdote.
Ja.
En dan, mensen zijn natuurlijk bang van, oh, video, dat is weer totaal anders. Dan voel ik me helemaal niet prettig mee. Maar voor mij is het hetzelfde.
Ja, dus ja, ik begrijp wat je bedoelt.
Ja.
Het gaat om de boodschap en welk medium je kiest. Ja. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, pak alsjeblieft eerst datgene waarbij je je comfortabel voelt. En op een gegeven moment kan je een drempeltje overgaan voor een volgend medium.
Ja.
Super tof. Dan hebben we een soort beeld voor de mensen die jou niet kennen, wat jij eigenlijk precies doet. Maar jij hebt dus de slag gemaakt van werknemer,
ja,
naar werkgever. Jij bent,
ja,
ondernemer geworden.
Ja. Ja.
Eerst ondernemer, ja, en vervolgens word je dan werkgever. En wat ik heel interessant vind, en daar wilde ik het eigenlijk vandaag heel graag met jou over hebben. Ik wil het met je hebben over doorbraken. Inzichten die echt grote doorbraken opleveren.
Ja, ja.
En ik wil het met jou hebben over een stukje money mindset. Omdat ik denk dat beide enigszins aan elkaar gerelateerd zijn. Maar ik heb ook wel gezien van een afstandje eerst en later leren wij elkaar kennen. Hoe jij eigenlijk daar doorheen gegaan bent. En ik kan me best wel voorstellen dat... En ik kan het me niet alleen voorstellen, maar ik hoor dat ook vaak terug van studenten en ondernemers, dat het soms allemaal zo makkelijk lijkt van buitenaf. Of dat het lijkt dat het iemand zo makkelijk afgaat, of dat het allemaal maar vanzelf gebeurt. En ik ben er inmiddels wel achter dat dat niet zo is. Dat iedereen zijn eigen pad van ontwikkeling heeft en dat er ook een heel stuk intern werk in dat hele pad verwerkt, ja, zit. Wat ertoe leidt hoe je ergens komt. En dat het zo gemakkelijk lijkt, omdat er zoveel werk aan vooraf is gegaan.
Ja.
Want jij bent heel lang, dat zeg je zelf al, presentatrice geweest, ja, voor de televisie.
Ja, en live events.
Ik wou net zeggen, want je zat natuurlijk niet zomaar bij de televisie. Zelfs daar is al een heel pad aan vooraf gegaan.
Klopt. Ja, goeie. Want ik ben niet verder gekomen dan RTV Utrecht, de regionale omroep. Maar inderdaad, dat deed ik omdat ik al bandjesavonden presenteerde en bij de lokale radio al vanaf mijn 16e zat, weet je wel.
Ja.
En toen ik eenmaal bij de televisie zat, ja, dat was dus wat ik wilde. Maar daarna ga je weer verder kijken van, oh, dat wil ik, hè.
Ja.
Dus ik herken dat heel erg, dat gevoel dat je altijd naar de ander zit te kijken. Ik noem het zelf altijd, vergelijk jouw backstage niet met het optreden van een ander.
Ja.
Maar dat gevoel wat jij zegt van... dat het zo makkelijk lijkt, dat is natuurlijk met alles. Dat is met een tuin, dat is met koken, dat is met muziek maken. Ik bedoel,
alles wat op een hoog niveau is, ziet er heel makkelijk uit. Maar
het
is ook ooit ergens begonnen.
Ja.
En wat was voor jou nou de trigger om... Je hebt altijd een langere wens, het zei je zelf ook. Van ja, waar ben ik eigenlijk in dit verhaal? Je zit daar het nieuws te presenteren. Best wel een plaatje waar ik me kan voorstellen dat heel veel mensen daarvan dromen. Van wauw, weet je, je zit daar. En jij zegt, ik ben maar tot RTV Utrecht gekomen. Vind ik best een hele mooie spot, laten we wel wezen. Maar dat jij inderdaad dan begint, dat er zo'n stemmetje begint van... ja, maar waar ben ik in dit verhaal?
Ja.
En wat kan ik eigenlijk nog meer in deze wereld helpen te creëren om anderen te helpen? Wat was het moment dat je wist, ik moet de switch maken? Wat is daaraan vooraf gegaan dat jij ineens wist, dit is het?
Nou... In een langer proces in mijn leven is dat ik heel vaak bijvoorbeeld toneel heb gedaan. Of in een band gezongen. Of modellenwerk heb gedaan. En dan was het presenteren. En eigenlijk probeerde ik steeds dichter naar mezelf te komen. Al wist ik dat zelf niet. Ik ging dus niet acteren. Ik ging presenteren. Of eerst ging ik zingen, geloof ik, in een band. Ik dacht van ja, want dat is meer echt. Wel onbewust eigenlijk. En steeds toen ik eenmaal zat te presenteren, dacht ik ineens, nee, het is nog steeds niet echt. Want nee. het is alleen maar dames en heren.
Dus nee, je bent nog steeds een bericht van iemand anders in feite aan het brengen. En niet je eigen bericht.
Nee, dus dit hoe ik het nu vertel, is eigenlijk pas, heb me dat later gerealiseerd. En eigenlijk pas toen ik moeder werd, toen had ik wel echt zoiets van, ja, maar ik wil er gewoon iets van maken. Ik wil gewoon iets, eigenlijk, ik was natuurlijk vol hormonen, zoiets van, ik wil iets maken waar hij later trots op is.
Ja,
zo is
het. Dus dat was dus voor jou een switch. Ja. Van, wacht even, nu is hij er.
Ja.
Hij gaat mij op een bepaald punt, als hij ouder is, gaat hij ook terugkijken van, god, wat heeft mijn moeder eigenlijk allemaal gedaan?
Ja.
En dat was voor jou een trigger van, hey, dit is het moment dat ik om moet.
Ja, dat was echt een concrete trigger. En toen ben ik voor het eerst ook coaching gaan volgen. Maar moet je voorstellen, ik gaf nog borstvoeding, ik sliep amper en dan ging ik coaching doen. Dus ik zat helemaal, weet je wel. Maar toch, blijkbaar was er wel die drive van, er is
ik
moet
wil
meer
iets
zijn.
Anders. Maar ja. Je wist natuurlijk nog niet meteen wat.
Nee. Nou, als je de URL ziet die ik in de jaren heb verzameld. Ik was
herkenbaar.
Ik had museummuzen. Dan dacht ik van, ja, dan word ik een soort influencer van musea. Denk supergoed verdienmodel. Dan was ik weer de hipstery had ik. Die heb ik ook nog steeds. Dat heb ik ook niet losgelaten. Want ik vind dat nog steeds zo leuk. Ik heb zelf ooit geschiedenis gestudeerd.
Ja.
Dus dan was ik de hipstorian. Of de hipstorica was ik dan. En dan ging ik bloggen. Bijvoorbeeld Mata Hari vergelijken met Beyoncé.
Oh ja.
Nou. Ja, weet je wel. Het zijn leuke ideeën. Maar het staakt steeds.
Ja.
En dan op een gegeven moment. Nou ja. Dan maar presenteren. Omdat het dan iets was wat ik al kon.
Ja.
En dan letterlijk zo. Ja, nou, ik weet het ook niet hoor. Nou, dan maar presenteren. Denk je dat dat online kan?
Ja,
zei de andere mensen. Tuurlijk. Ik dacht, nou, ik moet het nog zien.
Ik weet het niet. Weet je wel? Ja. Fingers crossed.
Ja. Maar als je dus iets kiest.
Ja.
Dan gaat het dus voor je werken. Dus inmiddels adem ik het en ben ik er dolgelukkig mee dat ik er heb gekozen. En mijn niche heb gepakt. En een visie heb op het vak. Etcetera, etcetera. Maar het begon bij,
ik heb geen idee,
dan maar presenteren.
Ja. En wat ik dan zo grappig vind, want jij zegt ik kom steeds meer naar mezelf. Het begon met, ja maar er zijn ondernemers die hun verhaal niet kunnen vertellen. Ik ga ze helpen hun verhaal te vertellen.
Ja, heel scherp. Ja.
Was nog steeds niet jezelf.
Nee,
klopt. Wanneer heb je dan de slag gemaakt van, ja maar ik ga anderen helpen. Wat je natuurlijk nog steeds doet.
Ja.
Want je bent ook je eigen verhaal gaan vertellen uiteindelijk.
Ja. Ik had last van een overtuiging die denk ik veel andere mensen hebben. En dat is, wat heb ik nou te melden?
Als iemand zit te kijken en die zegt, ik zit nog op de drempel van, ga ik nou wel met mijn gezicht online of niet? Want ik heb niks te melden. Er zitten er hier twee.
Okay,
dat denkt iedereen in het begin. Wie ben ik? Wat heb ik nou te melden?
Maar ik had mezelf dus geframed in mijn hoofd als een zondagskind. Ik ben letterlijk een zondagskind.
Oh, ja.
En ik dacht, ja, eigenlijk is alles me een beetje aankomen waaien. Ik heb nooit ergens moeilijkheden mee gehad. Mijn ouders zijn bij elkaar. Ik ben gezond. Weet je wel, ja. Wat is daar nou interessant aan?
Yeah.
Dat dacht ik dus.
Yeah.
En toen zei een keer iemand ook wel heel scherp van, ja, maar het is echt niet zo dat je daar in de wachtruimte zat en bij RTV Utrecht en, mevrouw Brouwer, ja, komt u maar. Weet je wel, ik bedoel, ja, zo is het ook niet.
Nee.
Maar je kan alles zo makkelijk voor jezelf kleiner maken.
Ja.
En ja, dat is...
Wat is jouw verhaal?
Nou, ik heb een motto. Oorspronkelijk was dat niet bedoeld als verhaal naar buiten, maar meer een intentie voor mezelf. En dat was, wees geen struisvogel, maar een flamingo.
Ja.
Nou, mensen kennen mij van de flamingo. Hè? Die heb ik vaak in beeld.
Ja.
Ja, ja. Maar dat was eigenlijk ook een reminder aan mezelf. Van, ik heb natuurlijk ook, net als iedereen, af en toe de neiging om even de luiken dicht te gooien. En ik doe niet mee en ik weet het even niet. Maar ondanks die emoties, kies ik toch weer de vlucht naar voren.
Ja.
Niet vanuit pressure of
push. Nee, niet omdat het moet.
Ja, maar omdat ik weet wat het me wel oplevert. En omdat ik weet dat als ik het alweer heb gedaan, want toch een presentatie kan soms weer voelen als ik ga een nieuw berg klimmen weer.
Ja.
Maar dan heb je toch weer dat uitzicht waar je dan apen trots op kan zijn.
Ja. En is het dan zo, en dat vind ik wel grappig wat je nu zegt, van een presentatie kan weer echt als een nieuwe berg beklimmen voelen.
Ja.
Dat gevoel heb ik nog nooit bij jou gehad. Ik volg jou natuurlijk niet 100% op stories, maar wel veel. En ik zie welke plekken jij allemaal staat te presenteren. Hè, in de tijd dat dagvoorzitterschap nog heel gewoon was. En gewoon weer terugkomt.
Ja.
Het lijkt alsof jij overal onbevreesd instapt. Is dat dan niet zo?
Nee, wat wel een mooie term is, schaamtevrij. Daar kunnen we misschien later nog over hebben. Dus je bent niet per se zonder vrees, maar wel meer zonder schaamte. Dus dat betekent dat je er toch aangaat. daar zit een subtiel verschil tussen.
Ja.
Maar ben ik onbevreesd? Nee, natuurlijk heb ik ook het gevoel van... kan ik dit? Of gaat het wel goed? Of waarom wilde ik dit ook alweer? Wat een dom idee.
Deze herken ik vlak voor een event. Ja. Als ik op moet, dan denk ik... En waarom? Ja. Had jij jezelf ook alweer verteld dat je dit leuk vond? En op het moment dat ik er sta, is het weg.
Ja.
Toch?
Tuurlijk. En kijk, in de zoektocht dichter naar mezelf is het spreken dus ook weer een vervolgstap geweest. Vanuit het dagvoorzitter veel meer naar echt op het podium staan om je eigen verhaal. Want ook hier was ik dus altijd de dagvoorzitter voor mijn klanten. Terwijl ik zelf eigenlijk ontzettend... Oh, je bent Egelbrouwer. Weet je wel, en het lijkt of je je podium pakt. Want je staat in de spotlight. Maar dat is toch
niet zo. Dat is een wezenlijk verschil.
Ja. Maar ik had toen... Had ik een sprekersklus, was ik bij Endemol. Nou... toen had ik dat voorbereid. Nou, toen wilde ik nog wat even printen. Printen kapot. Oké, rijd naar de copyshop. Wegafsluiting. Maakt niet uit, ik rijd even om. Wegafsluiting. Ik kan gewoon niet naar de copyshop. Oké, laat het los. Ja. Je moet gewoon gaan. Toen stond ik daar mijn presentatie te houden, dus zonder papier. Toen viel de PowerPoint uit, waardoor ik zeg maar nog ankerpunten had in mijn... En toen lukte het ook nog natuurlijk. Ik wist heus wel waar ik was. Ik kon heus wel even dus in die 7 minuten dat het duurde om de stekker weer aan te sluiten. Dus ja, ik ken ook die gevoelens dan... En wat maak je me nu? En dan toch overleef je het weer.
En kan je dit dan zeggen van... Nou, dit was echt wel een soort van even het moment wat ik het spannendst vond in de weg van... Iemand anders een verhaal vertellen naar mijn eigen verhaal vertellen?
Dat was niet spannend. Ik denk dat ik toen de auto zat en bij de tweede wegafsluiting, toen kon ik me eigenlijk echt aan overgeven. Ja. Dacht ik van, het is oké.
Ja.
Dus dat was meer een overwinning dan dat ik toen in de stress ging.
Ja.
Dus dat is dat niet, maar ik wel bijvoorbeeld dat ik voor het eerst als dagvoorzitter in het Engels moest presenteren. Doe je het ook in het Engels? Ja, natuurlijk. Grote mond ophangen. En toen stond ik in de coulissen en naast me stond een trommelaar. En die moest dan de openingsact doen. En ik dacht bij mezelf, en jij gast, jij bent na 1,5 minuut klaar. Jij moet trommelen.
En dan ben ik...
En dan moet ik 3 uur lang over chemical processing technology iets presenteren.
Ook nog!
Maar goed, ook dat overleef je dus weer.
Ja. Ja. En wat is hier dan, want ik wilde het een beetje specifiek hebben over doorbraken. Omdat ik heel erg geloof in, als je eenmaal iets ziet, kan je het niet meer ontzien. He, die paradigmaverschuiving.
Ja.
Wanneer was voor jou dat moment dat je realiseerde... Even, je moet nu je eigen verhaal gaan vertellen. Je blijft nu dagvoorzitter spelen. Je blijft nu andere mensen hun verhaal laten vertellen. Wanneer was voor jou... Wat was een groot inzicht of moment dat je snapte... Dat je dacht, oké, nu, dit is hem.
De eerste keer dat ik dat voor het eerst eraan proefde... He, toen had ik nog wel een weg te gaan. Maar dat was toen ik... voor het eerst een coming-out had met mijn blackout-verhaal. Dat ik op RTV Utrecht, live op zender, helemaal de pis in ben gegaan.
Nee.
Ja, echt verschrikkelijk. Dus ik was dus net begonnen en ik leerde al mijn interviewvragen uit het hoofd. En toen hadden we voor het eerst een BN'er. En dat was Johan Nijenhuis, de regisseur van de film Costa en Verliefd op een Pizza. En toen dacht ik dus alleen maar bij mezelf, oh mijn god. Johan Nijenhuis. Dus ik kon helemaal niet relativeren. Ik dacht alleen maar, als ik het maar goed doe, als ik maar niet voor lul sta.
Blackout.
En toen inderdaad stelde ik een vraag die al geweest was. Want ik zat natuurlijk niet op te letten. Hè, want ik was alleen maar bezig met, als ik het maar goed doe. En toen ging ik echt zweten en een droge mond en een helikopterview en hartkloppingen. En toen zat ik naast Annegien Steenhuizen, want dat is mijn co-presentator. En toen zei ik, Annegien. En toen zei ze niks. Toen moest ik mezelf alsnog eruit redden. Uiteindelijk ben ik er zelf weer uitgekomen.
Was dat altijd live?
Ja.
Oké, dus je kon echt niet.
Nee, ik kon echt niet.
Er was geen weg.
Nee, en toen heb ik 10 jaar later ben ik weggegaan bij RTV Utrecht. De dag erop dat ik mijn afscheid had, heb ik mijn eigen event georganiseerd. Pak je podium event.
Ja.
Toen heb ik Annegien uitgenodigd.
Ja.
En toen hebben we samen dat fragment teruggekeken. Wat ik al 10 jaar lang niet had gezien. En toen, dat was eigenlijk wel heel helend en grappig en bijzonder. Toen was het natuurlijk helemaal niet zo erg als ik in mijn hoofd had gehaald.
Nee. Want je maakt het groter.
Ja, maar toen ik dus mijn coming out had met dat verhaal.
Ja.
Ik schaamde me eigenlijk voor. Er zat nog een soort blokkade van, hoe kan ik nou presentatietrainer zijn?
Terwijl mij dat is gebeurd. Ja. Maar juist omdat dat is gebeurd.
Tadaa. Terwijl mijn collega's toen zeiden echt zo... Hoe vind je zelf dat het gaat? Weet je wel? Wat is er erger dan dat? En ja. Dat jij dan presentatietrainer wordt, terwijl zij, de collega's, dan zien, hebben kunnen zien hoe jij daar zat te hakkelen en te stotteren.
Te falen.
Zij, presentatietrainer?
Maar doordat je het dus terugkijkt op je eigen event en het kon relativeren, dat was een soort van de switch van...
Ja, dus dat in ieder geval dat ik me had voorgenomen van dit is mijn verhaal, ik omarm het in plaats van dat ik ervoor schaam. Ik deel het juist, want daar zit natuurlijk vaak de kracht. Ja. Iets wat je van je denkt, van ja, dat is echt suf en...
En is dit dan ook meteen, even interessant, even een bruggetje maken naar wat je natuurlijk anderen leert. Is dit juist ook wat je dus altijd zegt van laat dat scherm nou eigenlijk zakken. Wees open, wees kwetsbaar, want dan komt je echte ik eruit.
Ja, dus denk eens na over de dingen die juist niet zo soepel zijn gegaan. Want daar zit de grootste les voor jouw studenten, kijkers, et cetera. Ja. En ook die angst die ik had ten overstaande van mijn collega's was ook ongegrond. Want mijn directeur die kwam op een gegeven moment naar me toe. Die zei, wat is dat met die pakje podium? Dus ik weet niet, misschien denken mensen, houden ze zich nu nog in om wat oud collega's of wel niet van hen
precies. Denken. Ja, precies.
Maar die naast zei die, leuk is dat. Moet je ze wat vaker RTV Utrecht noemen.
Hey. Ja. Nou, dat is leuk.
Ze steunen me juist. Ze vonden het heel bijzonder wat ik allemaal aan het vallen.
Ja, want dat is, je stapt natuurlijk uit een hele traditionele wereld. Ja. Je wordt ineens van media-specialist, word je ondernemer.
Ja.
Ben je afhankelijk van, nou eigenlijk onafhankelijk, want je bent in de media natuurlijk afhankelijk van bepaalde kanalen. Iemand anders bepaalt of jij die unieke persoon bent die daar mag zitten.
Dat. Het nieuws wat je brengt.
En het nieuws wat je brengt.
Jouw keus.
Ja. Precies, je pakt nu eigenlijk de vrije kanalen, hè, de social media. En je gaat je eigen ding neerzetten, maar je bent niet op dag één ondernemer.
Nee.
Hoe heb je dat... Die sprong gevoeld, ervaren van oké, nu moet ik het zelf gaan doen.
Nou, ik heb helemaal niet nagedacht over verkopen.
Nee.
Dus ik had wel nagedacht over een programma maken.
Oh ja.
Maar ik had een coach en die zei, nou zeg maar, wat wil je verdienen? Ik zei, oh nou, wat wil ik verdienen? Nou, dat schreef ik van 50.000 euro of zo. Dat leek me dan heel astronomisch.
Ja.
En dan, hoeveel klanten heb je daarvoor nodig? Oh, nou, terugrekenen. Oh, oké, nou dan ga ik nu een Facebook berichtje maken. Weet je wel, maar de wereld tussen dat überhaupt een keer voor het eerst voorstellen en hoe je dat dan moet organiseren, dat was...
Was er helemaal niet.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
Nee. En dat is natuurlijk met hort en stoten gegaan zoals dat bij iedereen gaat. Maar wat was in die beginfase, want hoe lang ben je nu ondernemer?
5 jaar.
5 jaar.
Ja.
En kan je wel zeggen dat je nu, voel je nu, ik ben echt ondernemer? Ten opzichte van 5 jaar geleden.
Ja.
Tuurlijk. En wat was dan het moment, dat vind ik dan ook wat interessant. Wanneer voel je je echt ondernemer? Wanneer voelde je van, hé, maar nu heb ik hem te pakken?
Ik moet zeggen dat ik in het begin al, mijn eerste klant zat na 2 maanden al bij Jinek aan tafel. Dus toen had ik al zoiets van, hey, I'm on to something. Hè?
Ja.
Dus er is iets, ik weet nog niet
dat
precies wat.
Dat was het eerste bewijs van, hé.
Ja, er is iets. En toen dacht ik nog, weet je, dan denk je nog heel lang, nou, dat was allemaal
dat was een
mazzeltje.
Dat was een gelukstreffer. Toevalstreffer.
Maar diep in mijn hart wist ik al, I'm on to something. Ik bedoel, er is gewoon iets dat ik bij mensen aan kan krijgen of verhalen kan lospeuteren.
Ja.
Maar soms kan je ineens zo'n gevoel krijgen van, kijk mij hier eens zitten als een baas. Hè? Maar meer van dat jij een training geeft bijvoorbeeld op een locatie die je zelf hebt geboekt, die helemaal bij jou past. Ja. Die de sfeer uitstraalt die jij fijn vindt. Met de mensen die op jou af zijn gekomen.
Die
je heel
passen.
Tof vindt.
Ja.
Ja. En dan denk je wel echt zo. Wauw, ik verdien nu mijn geld met dat wat ik dus helemaal zelf in de wereld heb gezet.
Ja.
En geweldig.
En dat was voor het eerst dat je zegt bij zo'n eigen event. Dat was dat het moment dat je dacht. Hey, look at me now.
Ja,
nu ben ik wel echt ondernemer.
Ik denk niet de allereerste. Maar wel gaandeweg die ervaring. Dat ik daar dan ook meer van kon genieten. En in kon stappen in die rol.
Ja. En nu ben ik de laatste tijd heel erg met mijn volgers en studenten bezig met money mindset.
Ja.
Allereerst, hoe sta jij nu in een money mindset? Hoe denk jij over een money mindset? Is dat iets waar je actief mee bezig bent?
Nou, het kan actiever. Ik kan... Weet je, kijk, als er zo'n corona komt, dan ga ik ook een beetje zitten piepen van wat zou dat betekenen? Dus dan komt er toch wel een soort angstdenken bij kijken.
Ja.
Dus ik moet mezelf dan echt heel actief weer opvrolijken en positief affirmeren. Het is niet iets wat van huis uit is meegekregen.
Nee, want dat is grappig. Daar hebben wij het natuurlijk wel eens een keer over gehad dat we gezellig met z'n tweeën aan de champagne zaten.
Ja.
Wij hebben allebei ambtenaren als ouders.
Ja, klopt. Ja.
Wij komen allebei uit een ambtenarengezin. En net als jij, ik herken mezelf daar heel erg in dat jij zegt, ja, ik ben overigens geen zondagskind, maar alles kwam mij ook altijd wel makkelijk aanwaaien eigenlijk. En natuurlijk moest ik daar, als ik er goed over nadenk, huis wel mijn best voor doen. En was ik waarschijnlijk assertief genoeg om gewoon de telefoon op te pakken. En had ik daardoor altijd wel die baan. En alles lukte mij eigenlijk altijd wel. Maar daarin verborgen, hebben wij het ook wel eens over gehad, zit ook een stukje comfortabelheid die we vanuit huis uit natuurlijk hebben gevoeld. Met ouders die hele veilige trajecten hebben bewandeld.
Ja.
En hoe heb jij dan je money mindset op het moment dat je natuurlijk van werknemer gaat naar ondernemer en inderdaad zo'n coach jou vraagt wat wil je dan eigenlijk verdienen?
Ja.
Heb je dan in het beginstuk van je ondernemerschap echt gedacht van, oh wacht even, ik moet wel even nu een soort switch maken in hoe ik nu aan mijn geld moet komen? Of is dat eigenlijk ook weer als vanzelf allemaal op je pad gekomen?
In eerste instantie ging het wel een soort spelenderwijs.
Ja.
En ik ben ook begonnen met mijn werk toen ik nog bij RTV Utrecht zat, dus dat hielp ook. Dus ik kon al wel ook al
je dagvleugelschap bedoel je?
En ook al mijn eerste trainingen.
Oké, okay, eerste klanten. Dus je hebt het echt in het begin echt gecombineerd?
Ja. En dat gaf ook veel vertrouwen. Ik ben op een gegeven moment heb ik gebruik gemaakt van een vrijwillige vertrekregeling. Dus toen kreeg ik ook nog een zak geld mee. Dan heb ik geïnvesteerd in een caravan en een business coach.
Vooral die caravan vind ik geweldig.
Ja, daar heb ik ook heel veel plezier van.
Ja.
Dus het kan ook soms zijn dat je gewoon lekker bezig bent en daarna pas ineens een soort inzicht krijgt van wat doe ik eigenlijk? En dan kan je ook weer van schrikken bijna, als het ware.
Ja.
Maar ik weet het niet. Ik vind het moeilijk. Ben ik echt met money mindset bezig? In het begin helemaal niet. Was ik me helemaal niet zo van bewust.
Nee.
Het was later dat het opgekomen is dat ik dacht, oh, het was net of ik Alice in Wonderland was. Ik stapte door een deur, ik belde me aan voor coaching, online programma, nou leuk, prima. En ik ging een deur door en daar waren ineens allemaal vrouwelijke ondernemers.
Oh ja.
En dan was spiritueel.
Oh ja. Je kwam ineens in een wereld terecht die je helemaal niet kende.
Nee.
En waar je ook herkenning had. Herkenning?
Ja. En ik dacht, hé, er zijn allemaal jonge vrouwen, jong, oud trouwens, maakt niet uit. Allemaal vrouwen, ook jonge moeders, überhaupt. Die
businesses aan het opzetten zijn, die bezig zijn met zichzelf online neer te zetten.
Ja, en dat was wel heel empowering, dat ik dacht van, wauw, wat gek.
Hier ligt een wereld voor mij.
Ja, ja. Dus dat voelde ik ook heel snel. Dus het was niet en ik had ook redelijk snel, viel ik op.
Ja, en waarom?
Omdat ik natuurlijk de technieken van de televisie al gebruikte om mezelf neer te zetten.
Ja.
Dat klinkt nu strategischer dan het is. Ik deed gewoon niets anders dan ik gewend was. Dus ik vond het juist te gek. Oh, vlogjes maken. Je kan dus je eigen programma's maken. Ik zag voor het eerst Marie Forleo, een Amerikaanse business coach. Ik dacht, dat kan ook.
Ja.
Dat kan je gewoon maken. Je eigen programma. Olé.
Ja.
Dus
ja.
Ik ging ook vooral vol op de content.
Ja. Maar dat was het inderdaad vanuit voor jou, vanuit een stukje gewenning. Van ja, maar dat is wat je doet.
Ja.
Totdat je eigenlijk later misschien realiseerde, hé, wacht even, dit is misschien wel strategischer dan dat ik in eerste instantie dacht.
Precies. Dus kijk, ik kan natuurlijk daarna nog 100 dingen bedenken. Ik heb een team die mij helpt omdat ik zelf all over the place ben qua creativiteit. Maar dat ben je niet altijd even gestructureerd. Dus daarom heb ik een rechterhand die me daarbij helpt.
Ja.
Maar eigenlijk waar heel veel ondernemers bang voor zijn. Dus die zitten wel 100 jaar aan een fantastische website te sleutelen.
Ja. Stapte jij meteen in de content.
Ik ging natuurlijk dag 1 presenteren. Dus ja, dat hielp wel.
Maar heb jij dan, want dat vragen heel veel mensen aan mij, van heb jij überhaupt ooit een drempel ervaren om dat te gaan doen? Heb jij die drempel ervaren? Toch wel het verschil van, ja, maar op televisie ben ik een soort van de televisiepersoonlijkheid. En nu ga ik vanuit mijn eigen naam ineens een YouTube-kanaal. Of had jij zoiets, nee, die drempel was er echt helemaal niet?
Die drempel was er minder dan je misschien zou denken. Ik ben het misschien juist ook, misschien was het wel naïef of ik ben eigenlijk redelijk zelfverzekerd ingegaan. En misschien juist nu het corona is. En ik zie bijvoorbeeld wel eens oud-collega's. Of generatiegenoten die nu ineens bij het journaal zitten. Of bij Hart van Nederland. Of weet ik veel waar. En dan denk ik ineens van, jeetje, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik ben gewoon weggegaan. Ik ben gewoon heel anders.
Had ik daar kunnen staan.
En wat vind ik daarvan? Wat doet mij dat? En,
ja, wat doet jou dat?
Nou, ik moet zeggen dat er één ego-puntje wel geraakt wordt. Dat ik denk van, had ik dat misschien ook gekund? En,
maar natuurlijk had jij dat ook gekund.
Ja, maar je weet het niet, hè? Je bent eigenlijk voortijdig uit die trein gestapt. Dus,
ja. En dat is wel grappig, want dit vind ik zo interessant aan beslissingen nemen in je leven. Het is letterlijk, kies je A of kies je B. Ja. En dat zijn kruispuntmomenten die uiteindelijk heel beslissend zijn in waar je terechtkomt. En ik vind het heel grappig dat jij zegt, ja, het is natuurlijk een puntje ego. Natuurlijk is het een puntje ego als je een collega bij de NOS ziet zitten.
Ja.
Dat snapt iedereen die dat ziet. Dat is logisch. Maar aan de andere kant heb jij enorme vrijheid gecreëerd met wat je nu hebt. En denk ik dat je naar veel grotere hoogte gaat groeien dan een NOS-plek.
Weet je, mijn grootste droom was natuurlijk, wat wil ik en wie ben ik en wat kan ik? En weet je wel, dat was die zoektocht. En die had ik daar never nooit niet uit kunnen vogelen. En dat weet ik ook diep in mijn hart.
Ja.
Dat ik nu juist met mijn grappen en rollen en mijn kleur en mijn, weet je wel, dat had ik anders nooit gehad. Gewoon. Nee. Dus ik weet dat ik wel de goede beslissing heb gemaakt. Maar goed, het is dan soms voelt het ook. De keerzijde van ondernemerschap is dat je alles alleen moet beslissen. Jij bent de baas, dus wat gaan we doen?
Ja. Nou, vind je dat ingewikkeld?
Ik vind het niet ingewikkeld, maar ken je dat als je dan bijvoorbeeld bij een koffietent bent en dan zeg je, nou, mag ik één cappuccino? Grote of kleine? Grote. Weet je wel, dan denk ik al gelijk.
Zo.
Ja, en dan bij wijze van to go of dit. En dan nog, krijg je nog misschien een keuzemogelijkheid. Weet je wel, dan denk ik, dan word ik altijd. Vandaag vroeg dan mijn rechterhand, Angelique. Die vroeg dan, oké, welke datum? En dan 's ochtends, middag. En dan kwam er weer zo'n heel keuze ding.
Oh ja.
Dan dacht ik, I don't know.
Zeg jij het gewoon?
Ja, en dat is natuurlijk, jij moet.
Hadden we altijd afspreken?
Ja, dat is waar.
Grappig, ik voelde hem ook met afspreken. Ik probeerde af te spreken. En zij zei, gooi jij maar wat data in, zei jij.
Ja, ja.
En toen zei ik, nou, ik ben eigenlijk nog heel flexibel volgende week. Ik had zoiets, jij hebt misschien wel 10 dingen staan en ik kan nog wat schuiven in mijn ritme. Maar en ik voelde al, dit was een verkeerd antwoord, want jij kwam niet terug. En ik dacht, ik moet
blokkeer me een beetje.
Grappig, maar dat ben ik gewoon niet van jou gewend. Ik denk altijd bij jou zo, hoppa, je gaat gewoon door.
Ja. Nou ja, dat in een deel van het werk natuurlijk 100%. Maar met dit soort dingen, dan moet je dus, ondernemerschap is ook persoonlijk leiderschap. Ja. En op heel veel terreinen kan ik een fantastisch voorbeeld geven, maar niet bij alles, weet je wel. Nee. Dus dat is dan ook een les van vraag hulp bij de dingen die je niet goed kan.
Kan jij goed om hulp vragen?
Ja, ik kan super goed om hulp vragen. Ja, als ik alleen al vraag aan jou, kan jij een datum geven?
Ja.
Dat is al in ieder geval aangeven van...
Help me out.
Ja, heel vaak kan je ook nog zeggen, ja, leuk. En dan strandt het, hè, omdat je dan niet...
En hoe hou jij jezelf scherp? Want tussen de regels door komt hieruit van, jij bent natuurlijk een ongelooflijke creatieve ondernemer, herken ik. En dat brein van ons gaat natuurlijk alle kanten op, maar we zijn ook strategisch bezig. Ja. Hoe hou jij focus?
Nou, dat weten mijn volgers in ieder geval wel. En jij kent het ook. Ik ben in ieder geval heel erg fan van The Artist Way.
Ja.
Dat is een boek van Julia Cameron. Bestaat al 25 jaar. En dat stimuleert je om elke dag 3 bladzijden te schrijven in je boekje. En elke week een artist date met jezelf te doen. Dus 2 uur per week niet werken. Maar, en ook iets heel creatiefs. Maar kan ook onverwacht zijn. Dus je kan een vlooienmarkt, dat is dus mijn preferred choice. Maar je kan een museum of weet ik veel. Puzzelen, dat doe ik dus nu.
Er ligt hier, voor de kijker, er ligt hier buiten beeld een heel gaaf tafereeltje. Er ligt een puzzel, is die half af even?
Ja, ik
half af van de koninklijke familie.
Ja, het is verschrikkelijk.
Het is een soort beeld met allemaal foto's van de koninklijke familie. Als je Eva volgt op Insta, dan heb je het al allemaal gezien in de stories. Ja. De Royals liggen hier op tafel.
Die vond ik dus, die heb ik voor 2,50 tweedehands gekocht. Ja.
Eigenlijk door dus jezelf een soort wekelijkse uitlaatklep te geven en dagelijks. Dus dagelijks en wekelijks geef je jezelf eigenlijk een soort van de speelruimte om even zo van bloed te gaan. Daardoor kan je jezelf gefocust houden, is dat wat je zegt?
Ja, dus ook af en toe even een dansje in de woonkamer. Ja, dat zijn dus meer de creatieve oplossingen en niet per se, ik ga nu niet zeggen, je moet je funnels dus zo opbouwen, hè, weet je wel.
Nee.
Voor mij persoonlijk helpt het om ook energie te krijgen, om even te ontsnappen, plezier weer te vinden en dan weer in dat serieuze werk te duwen. Als ik dus alleen maar mensen moet bellen en daarna om achter de laptop coachen, Dan heb ik dus niet het idee gaat van, jou, oh, gaat kijk, meisje, ik ben een baas. Dan denk ik,
dan gaat jouw vlammetje uit. Ja, ja. Dat is het meer.
Ja.
Oké, okay. Interessant. Ja. Leuk. En is er nog iets in de zin dat je zegt van, ik help mij, want jij helpt natuurlijk ondernemers. Je hebt, laat ze hun verhaal vertellen, waarmee ze natuurlijk hun business neerzetten. Het is de combinatie van je verhaal met je bedrijf. Hoe help jij een ondernemer eigenlijk naar een doorbraak toe te werken? Want ik kan me voorstellen, er komen veel mensen bij jou die wel die drempel ervaren.
Ja.
Het is niet per se alleen die doorbraak op dat drempelgebied, maar ik kan me voorstellen dat er nog veel meer drempels ervaren worden of eigenlijk doorbraken. Hoe help jij iemand naar een doorbraak toe?
Het is in eerste instantie eindeloos veel vragen stellen. Het is eigenlijk ook bijna interview. Dus de journalistieke skills die ik heb, gebruik ik dan daarvoor.
Ja.
En bij, als er dus een soort thema aan bod komt, of een doorbraak, of een gevoelig punt, dan ga ik ook altijd zoeken naar de verhalen daarbij. Dus wat zijn de anekdotes, wat was het moment, eigenlijk wat jij ook doet, hè? En dan komen daar ineens verhalen waarvan ze zelf niet de waarde zagen, of überhaupt al 30 jaar niet aan gedacht hadden.
Ja.
En dan nog twijfelen ze wel eens aan.
Ja, want ik vind het grappig dat jij dat zegt. Voel jij hem altijd meteen van, ik heb een haakje, oh, dit is het verhaal?
Of ja, moet je bijna altijd. Ja. Ja. En meerdere. Kijk, ik heb nu een waanzinnig leuke klant, dus business coach. En die heeft al 80 verhalen. Maar één ding wat ze onder andere heeft, is dat ze was accountant. En daarna heeft ze een food truck begonnen met een koffie. Dus meestal was een soort barista in zo'n car.
Van hele droge accountant
naar natte. Ja. Ja. Maar het grappige was dat ze... Dat iedereen heel enthousiast was. En ze vertelde altijd, hey, hoe gaat het met je foodtruck? En dat ze op een gegeven moment zelf een beetje de kriebels kreeg van, oh god, ja, nu moet ik wel. En hoe dan eigenlijk? Toen liep ze er tegenaan dat het niet eens ging eigenlijk niet heel goed met die koffietruck. Maar daarna heeft ze wel de fun ontdekt van, hoe doe je dat eigenlijk, een bedrijf bouwen? En is ze dus dat helemaal gaan leren. En nu is ze dus business coach. Dus en een hele goeie. Dus het is zo'n ontzettend leuk verhaal om wel te gebruiken. De beelden ervan, weet je wel.
Ja, want een verhaal creëert een beeld in iemands hoofd. Hè. Het is wat Tony Robbins altijd zegt. Informatie, daarbij haakt iemand op af. En een verhaal onthoudt men.
Ja.
Heeft iedereen een verhaal?
Ja, en dat weet ik. Dat weet ik echt uit ervaring. Ik heb ook bij RTV Utrecht jarenlang een programma gepresenteerd. Dat heette Reizigers Centraal.
Ja.
En dan, het leek een beetje op Hello Goodbye. Maar dan op station Utrecht Centraal.
Ik voelde er wel van.
Ja, en... Wat wel echt bizar was, is dat ik dus gewoon de hele dag, dagen achter elkaar mensen aansprak. Van, hallo, mag ik wat hebben? We gaan op het station.
Ja.
En toen kwam ik erachter, iedereen heeft een verhaal. En toen dacht ik nog, behalve ik. Maar goed, daar kwamen we dus nog achter. En toen, maar daardoor realiseerde ik me wel, als iedereen een verhaal heeft, dan moet ik het toch ook hebben. Hè? Maar het, weet je, soms dacht je van, ach, moet je die zien er gek uit. Zo, had je ook zo'n voordeel. Nou, ga erop af. Wie weet is het wat. En daar kwamen dan verhalen uit. Weet je, dat je echt dacht, ach man, wat prachtig.
Maar wat ik hier grappig aan vind, is dat jij zegt, iedereen heeft een verhaal. Ik weet, Oprah Winfrey is vast ook een heldin van jou, kan niet anders. Zij zegt, ik heb, weet ik van hoeveel duizenden interviews gehad met mensen en mensen gesproken, van gewoon tot specialist. Iedereen heeft bij mij op die stoel gezeten. Mensen willen maar één ding. En dat is gehoord worden.
Ja. Ja.
Waarom vinden we het dan toch zo moeilijk om ons verhaal te doen? Ondanks dat we allemaal gehoord willen worden.
Nou, ik doe vaak een oefening met met de deelnemers van training en zo. En dan, ik zal hem even kort doen. Stel dat doe maar even mee, dat is wel leuk. Doe ik thuis even mee, is leuk.
Doe even mee, gezellig.
Ja, en ben je even een energizer te pakken.
Voor alle kijkers thuis.
Dus je maakt een hele grote cirkel om je hoofd. Zo wijd mogelijk je armen.
Ja.
Dit is alle kennis die je in je hoofd hebt.
Ja.
Ietsje kleiner.
Okay.
En dit is alle kennis waar je woorden voor hebt.
Ja.
Dan doen we zeg maar formaatje strandbal. Dit is wat je daadwerkelijk zegt.
Ja.
En dan hebben we pingpongbal.
Ja.
Dit is wat de ander daarvan begrijpt.
Ja.
Dus ja, we willen gehoord en gezien worden. Maar vaak denken we al dat we gehoord en gezien worden. Denk maar aan, oké, vandaag had ik een truitje van mijn zoontje Rijk. Die was te klein, dus die had ik naar beneden gegooid. Want die kon dan in de zak voor de kringloop. Vervolgens ligt hij natuurlijk weer op de trap naar boven. Waarop ik denk, ach, het is toch voor de kringloop? Maar dat weet mijn man niet, want die denkt gewoon, hier ligt een truitje.
Ja, en die moet weer naar boven.
Weet je wel, zo kan je bezig blijven. Totdat je op het lumineuze idee komt om te zeggen, hé schat, deze is bedoeld voor de zak, voor de kringloop.
Ja.
Dus, vooral die echterlijke strubbeling, dat je, ach, dat snap je toch wel? Jeez.
Terwijl het is dit stukje.
Ja, en dat om in dat pingpongballetje van de ander te komen, ja, heb jij meer werk te doen dan je nu doet.
Ja.
Dus je komt zelf niet op het idee om al die fantastische verhalen te gaan vertellen, omdat je zelf denkt, ja, dat snap je toch wel, dat is toch logisch? Of iedereen, ja, weet toch dat ik fysiotherapeut ben? Iedereen weet toch hoe de anatomie van een lijf is? Nee. Hè?
Ik hoorde laatst iemand zeggen, die ook uit de journalistieke hoek komt, die zei, daarom staat er altijd in de krant minister-president Mark Rutte. Voor het geval dat jij, weet ik veel hoe lang ik onder een of andere steen heb gelegen, en voor het eerst een krant openslaat, er staat nooit Mark Rutte zei, er staat minister-president Mark Rutte zei.
Ja.
Dus ook als je inderdaad bijvoorbeeld in je stories praat en denkt, mijn volgers weten alles al, dat je altijd een soort referentiekader moet noemen waarom je dingen doet of waar je mee bezig bent. Of omdat er altijd weer nieuwe kijkers zijn die dat hele verhaal helemaal niet weten.
Helemaal mee eens. Dus dat betekent ook dat je dus veel meer mag herhalen. Dus ik heb het nog niet eens over voor de eerste keer überhaupt iets vertellen.
Nee. De kracht dan, van herhaling.
Ja, en dan dat dus doen. Want dat zeggen mensen. Ja, maar ik heb er al een keer een blog over geschreven.
Ja.
Dan hebben we het dus over een blog die ergens op LinkedIn verstopt staat met een plaatje van een kiezelsteen erbij. En dan verwacht je dus dat mensen dat al gelezen hebben.
Jongens,
en onthouden.
Ik voel een doorbraak. Ik voel een inzicht bij heel veel mensen die dit zien. Ik voel hem. Als ik hem voel, voelen jullie hem ook. En ik wist dit al, maar dan komt hij nu opnieuw binnen. De kracht van herhaling. Want als je het één keer zegt, weten mensen het niet. En je denkt dat iedereen het dus al weet.
Maar dus het is een tweetrapsraket. Dus überhaupt, ik herhaal hem dus. U merkt het. Dus eerst überhaupt je verhaal bedenken en uitspreken. En dat dan nog eens herhalen.
Ja. Mooi.
Ja. En daar dus. Kijk, ik pak je podium. Heb jij een beetje een slagzin? Niet dat het hoeft, maar...
Ja, blijf zoeken, blijf leren, blijf luisteren.
Oh, nice. Ik hoor de muziek eronder heel goed.
Ja.
Dat herhaal je in elke keer.
Het herhaal ik, ik moet hem zeggen, ik zeg hem nu eigenlijk niet meer. En ik dacht later, ik moet het blijven zeggen, want ik voel het nog steeds. Blijf zoeken, blijf luisteren. Of blijf zoeken, blijf luisteren en blijf leren. Het is... Er is nog altijd weer meer voor je.
Ja.
En zo is mijn pad begonnen. En in het begin zei ik dat ook altijd aan het eind van iedere video. Want het is, blijf zoeken. Wat is er voor jou? Jij bent ook gaan zoeken. En jij zei toevallig tegen mij, voordat we het officiële opnamegesprek starten. Toen zei jij, ik kwam iemand tegen op straat en die begon een heel verhaal tegen me. En zij was echt nog zoekende van, welke kant wil ik opgaan? Ik geloof ook dat je moet blijven zoeken tot je het hebt gevonden. Want er is iets voor iedereen. Dus blijf zoeken, blijf luisteren, blijf leren. Blijf luisteren. Life is speaking to you always. Mm-hmm. Dus blijf luisteren naar die tekenen. Blijf dat horen en blijf leren. Je blijft je ontwikkelen.
Is... Maar weet je, nu gaf je dus een voorbeeldje. Je haalde even een actuele anekdote aan. Ik had je inderdaad verteld dat iemand mij aansprak. Maar zo kan je dus met een iedere keer weer een ander verhaaltje of een ander voorbeeld diezelfde slogan erin gooien.
Ja.
Dus het is altijd goed om weer even als uitsmijter erin te gooien.
Ja. Ik ga hem er weer in gooien. Blijf zoeken. Blijf luisteren. Blijf leren. Nee, hij kwam toen op, letterlijk volgens mij bij mijn eerste video die ik maakte, die ik wel met knikkende knieën op YouTube heb gezet. Maar dat was meer een combinatie van de situatie waar ik me nog in bevond, terwijl ik al heel openbaar begon te tetteren op video's, wie ik allemaal wel niet kon helpen met mijn inzichten en mijn lessen. Maar vervolgens ben ik natuurlijk ook vol gas.
Ja.
Eigenlijk altijd, ik ben meteen in de video's gedoken, net als jij. Ik zag daar ook een soort van wereld van mogelijkheden. Dus de eerste video met knikkende knieën, maar daarna niet meer.
Ik wil wel iets over zeggen. Als mensen nu denken van dat wij twee al een grote mond hadden voordat er eigenlijk een heel groot bedrijf achter stond. Hè? Even om het even zo gechargeerd te zeggen.
Ja, even gechargeerd, ja.
Dan sommige mensen denken dan, ja, dat ga ik niet doen. Want dat zei die vrouw die mij aansprak ook. Van ja, maar ik heb nog geen... Ik heb nog niet heel veel klanten, dus hoe kan ik dat nou uiten? Maar het zat er wel in. Weet je, de lessen die je te brengen had, die zaten er al in. De wijsheid die je toesprak, was er al.
Zeker.
Dus ik vind het gewoon supergoed dat je dan juist wel de camera aanzet. Want terwijl je dus groeit, hè, groei je in die rol.
Absoluut.
En, ja, dus...
Maar het is veel, je noemt natuurlijk wel een puntje. We hadden al een grote mond voordat we er misschien waren.
Ja.
Ik denk dat wij zelf de soort type... meisjes zijn geweest die nooit een hele grote podiumvrees hebben ervaren. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat je dan misschien kijkt of luistert naar dit gesprek en denkt, ja, maar ik ben nooit zo'n meisje geweest. Maar wij kennen allebei heel veel voorbeelden van mensen die een online zichtbaarheid hebben gecreëerd, die echt niet zo'n type waren vroeger.
Nee.
Want dus ik wil wel benadrukken dat het geen voorwaarde is om te gaan spreken over je verhaal, over je business, als je misschien een compleet ander type bent. Ik geloof heel erg in jouw energie, dat mensen aanhaken, klanten, volgers, prospects, noem het maar op. Mensen haken aan op jouw energie. En of je nou zo'n enorme flamingo en kleurrijk type bent als jij, of zo'n kakelkont als ik, of je bent gewoon een heel ander, rustiger type, maar je vertelt gewoon super interessant, vakinhoudelijk of juist heel grappig.
Ja.
Er haken mensen aan op jouw energie, puur om wie je bent en niet omdat jij iemand anders moet zijn.
Nee, en dus, maar wees toch niet te bescheiden van, ja, ik ga dat nog niet doen, want ik moet mezelf eerst bewijzen. He, want het is ook, dat is ook een soort verstopstrategie. He, net zoals dit ook een andere strategie is, is jezelf eindeloos verstoppen en nieuwe cursussen blijven doen. Ook een verstopstrategie.
Ja.
Dus
ja,
je moet het doen.
Dit vind ik interessant. Jij zegt, je kan inderdaad blijven cursussen doen. Je kan blijven content consumeren. Je kan nog een podcast luisteren, nog een boek lezen, nog een trainer volgen.
En heel trots zeggen, ja, maar ik verlaag mij niet nu tot een filmpje terwijl ik...
Misschien nog niet eens dat, maar dat je denkt dat je aan het voorbereiden bent om die stap te nemen. Ja. Terwijl ik had gisteravond een Zoom call met mijn gold members. Dat zijn mijn jaarstudenten van de School of Business Growth. En het heel grappig, ik had twee dames voor me en de een is juist heel erg in de do-modus. Dus die is ontzettend ineens YouTube, filmpjes maken. Dus die heeft ineens, Lisbeth, ik ben ineens die drempel over. En het is precies zoals jij zei, als je die drempel eenmaal over bent, dan wordt het makkelijk, want dan zie je ineens duizend en één mogelijkheden. En de ander is juist heel erg momenteel met het interne werk bezig. Die is juist heel erg met die money mindset bezig. En die ervaart dan juist op zo'n vlak weer heel veel doorbraken. Maar ik vind juist die drempel overstappen, dat moet je eigenlijk doen voordat je denkt dat je er klaar voor bent, want je bent er nooit klaar voor.
Ja.
Je bent nooit klaar voor je eerste YouTube-video. Iedereen begint met de teller op nul. Je bent nooit klaar voor die eerste Instagram-post. Het is altijd ongemakkelijk. Het is altijd gek, want je hele omgeving denkt, oh mijn god, wat gaat zij nou weer doen? Maar door het juist aan te gaan en door het in te stappen, kan je eigenlijk pas beginnen met het gaan doen en dus verbeteren en dus het laten groeien.
Het is... Ja. Helemaal mee eens.
Het is gewoon gaan.
En het is hartstikke leuk.
Ja, maar dat is, als we het even hebben over energie en natuurlijk gewoon datgene instappen wat er voor jou is. Tenminste, zo heb ik dat ervaren en ik weet eigenlijk zeker dat jij dat ook hebt ervaren, dat je dan ineens voort wordt getrokken in plaats van dat je aan het werk bent of dat het moeilijk is. En natuurlijk heb je daarin je strubbelingen. Je komt, alles gaat met pieken en dalen. Je komt natuurlijk ook weer tegen, je loopt tegen interne dingen aan waar je doorheen moet. Maar al met al voelt het voor mij althans voor een soort 3 jaar lang een soort van de stroom volgen welke kant ik op moet.
Ja.
Doordat je ja hebt gezegd tegen een...
Ja, misschien was dat wel het begin wat ik ervaarde. Dat ik zei, misschien was ik naïef. Maar hoe jij dat nu beschrijft, dat van dat je alsof je voortgetrokken wordt. Dat,
maar doordat je zei tegen jouw burning desire, die zoiets had, ja maar Eve, er is meer voor jou. Wat is jouw verhaal? Doordat je zei, oké, ik ga het aan, ik ga ervoor. Ik geloof heel sterk in die eerste stap zetten. Jij moet de eerste stap zetten en dan komt het universum naar je toe om je te laten zien van, hé, maar kijk, jij hebt nu ja gezegd, dus dan hebben we dit en dit en dit voor je in petto. Interesting.
Ja, ik ga vaker ja zeggen.
Maar dat is heel, dat is wel een hele interessante
wat
je nu zegt. Ja, ik ben de laatste tijd, het is echt een hele interessante. Ik heb 3 kinderen en ik zeg natuurlijk heel vaak nee. Want dan zeggen de kinderen, ja maar mam, mag ik even? Nee, of nu even niet. Ik ben nu eigenlijk aan het proberen alleen nog maar ja te zeggen. Want ik geloof dat als je ja zegt tegen dingen, ook al zijn ze moeilijk of lastig of zie je het niet, dat er meer op je pad komt. That's an interesting.
Oké, dat ga ik gewoon even een week proberen. Of moet ik het al meteen langer doen?
Ik zou het gewoon een week proberen.
Oké.
Maar op het moment dat je voelt, nee, Rij komt zo meteen thuis en zegt, mama, nee. Oh nee, ja. Het zal meteen een andere toon, hè? Nee, ja.
Ja.
Grappig.
Ook in je fysiek.
Ja.
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 Ja. We noemen dit gesprek ja tegen het leven.
Ja.
Nee, ik geloof daar gewoon heel sterk in. Dat als je gewoon jezelf traint om vaker ja te zeggen, dat je daarmee ook een soort van alles openzet om naar je toe te komen. Alles is er al. Alle kansen die er voor jou zijn, liggen er al. Als iemand denkt ik moet starten, je toekomstige klanten, de producten die jij gaat creëren, alles is er al. Maar als je het niet ziet, dan kan je het niet oppakken.
Ja, en je hoeft misschien, het is net als misschien met de fietstocht, dat je misschien niet alles al hoeft te zien, maar nee. Gewoon even dat eerste hele kleine, dat eerste kleine inboekje, dat is dan al wat je kan zien.
Ja, ja. En ik geloof ook heel sterk dat je juist met een eerste inzicht, je kan letterlijk een eerste inzicht delen met iemand. En dat is wat mijn student zei, van ja, op het moment dat je eigenlijk over die drempel heen bent, dan gaat er ineens een wereld open en dan zie je zoveel. En ik geloof dat daar gewoon een stukje neuropsychologie aan vast zit, van ja, dan gaat je brein gaat op scherp en die gaat ineens, je staat bij de kassa van de Albert Heijn en je denkt ineens, oh wacht, dit kan ik natuurlijk ook delen. Of je hoort iemand iets zeggen, verkoopgesprek of in een podcast of in een boek en dan denk je, oh wacht even, ik heb een inzicht en dat kan, ja. Dat kan je al delen. En zo klein kan je al starten.
Ik ben blij. Ja, goed, jij geeft me ook weer nieuwe frisse energie.
Ja, ja maar dat is natuurlijk een heel sterk punt. Als je zegt, we hebben het over ondernemerschap. Ondernemerschap kan heel eenzaam voelen. Maar ik geloof super sterk in juist de connectie aangaan. Jij zegt ook, ik heb trainingen, coaches, weet ik het wat gedaan. Je hoeft het toch ook allemaal niet zelf te bedenken?
Nee, en daar heb ik echt heel veel van geleerd en aan gehad. En ja, soms zeggen mensen later, ja, ik ga het eerst even zelf proberen. Dan denk ik altijd van, dat is natuurlijk heel goed mogelijk, maar het gaat je wel heel veel tijd kosten.
Ja. Ja. Je kan tijd besparen door geld te investeren. Ja. En andersom, je kan ook, ik zeg ook altijd, weet je, begin met de free stuff. We maken niet voor niks zoveel content. Doe wat je kan met de free stuff. Maar er komt een moment dat je je realiseert, nu is het heel fijn. Nu moet ik gewoon een handje hebben. Nu moet ik echt iemand hebben die me nou, of strategisch helpt of me op dingen wijst. Jij zegt ook, ik heb een rechterhand. Ja. Die had je ook niet meteen op dag 1.
Nee, ik ben gek. En ik bedoel, je moet ook weten wat je zo iemand kan vragen. Want ik had wel eerst wel een VA, maar wist ik ook niet. Weet je, dat moet je ook allemaal leren.
Ja.
Wat je dan precies uit handen kunt geven.
Kunt geven, ja. Waar ben jij naartoe aan het werken dit jaar? Heb je nog grote dingen in de planning staan waarvan je zegt, nou, dit is wel even iets waar mensen even naar moeten kijken. Want dit is wel heel interessant.
Ja, ik heb 1 november weer een groot event in een theater eindelijk weer. Met dan ook de deelnemers van mijn jaarprogramma op het podium.
Leuk.
En ik ga ook een aantal mensen de mogelijkheid geven om met mij op het podium te staan en te oefenen. Dus in deze tijd waar er eigenlijk weinig podium is.
Ja.
Dan juist toch even ervaren en ook aan je verhaal werken in de inspirerende setting. Dus daar kijk ik ontzettend naar uit. En ik ga ook met de deelnemers van mijn jaarprogramma een lunch doen. Een van de deelnemers is kunstfotograaf en die heeft een eigen sterrenrestaurant. Dus we gaan met die meiden naar dat restaurant, lekker super heerlijk eten. Al haar kunst hangt aan de muur en daar gaan we toffe dingen doen. Dus ja, daar kijk ik ook wel onwijs naar uit. Dus, ja.
Zijn er nog webinars of leuke trainingen waar mensen zich voor kunnen aanmelden?
Altijd. Ik heb natuurlijk altijd leuke cadeautjes, zoals je weet. Als je zin hebt om meer te doen, bijvoorbeeld met video, dan kan ik je aanraden om te gaan naar evabrouwer.tv/livemetlef. En dat is een gratis training bestaande uit 10 korte video's over livestreamen. Ook over hoe je video's moet maken, de techniek, storytelling, ook over de drempel heen gaan. Dus wie weet kan jou dat helpen in dat verhaal om meer zichtbaar te worden en te durven.
En super praktisch, super praktisch.
Ja, ja.
Het haakt helemaal in waar we het over gehad hebben vandaag. Super leuk, Eve. Ja, wij kunnen echt nog 300 uur doorpraten, maar ik denk dat hier stiekem al heel veel tips tussen de regels uit zijn gekomen voor de kijker / luisteraar.
Ja, met dus als belangrijkste dat ook jij hebt een verhaal. Ga de moeite nemen om te zorgen dat je in het pingpongballetje van de ander komt. En dat doe je met verhalen en anekdotes.
En ga de drempel over.
Doe het.
Zeg ja!
Oh ja, dat moet ik maar doen. Ja.
Zeg ja!
Ja, ik zeg ja, ik zou niet durven.
Nou, superleuk. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een leuke video? Gooi dan zeker even een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. Vond je een toffe podcast? Laat dan zeker even een review achter in de lijst der lijsten, iTunes. En tot de volgende uitzending.
Doei!
Bye!